will seek and I will find, while I try to keep a steady mind. I will follow all the signs, this healing takes time. I will find my way back home.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcastserie Van Hoofd naar Hart. Ik ben Selena van Apeldoorn en in het dagelijks leven begeleid ik mensen om meer in contact te komen met hun gevoel. In deze podcast ontdek je verschillende manieren om wat dichter bij jezelf te komen, zodat ook jij meer kunt gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Af en toe ga ik in gesprek met inspirerende gasten, maar ik deel ook praktische voorbeelden uit mijn eigen leven, of dat van mijn cliënten. Want niemand is ooit af en we hoeven het niet allemaal alleen te doen. Ik hoop dat je in deze persoonlijke verhalen niet alleen herkenning zult vinden, maar dat het je ook moed zal geven om vooral door te blijven lopen op jouw eigen pad van hoofd naar hart. Vandaag praat ik met William Wilson, systemisch coach in Utrecht. Hi William, leuk dat ik hier mag zijn vandaag.
Super, goedemorgen.
Yes.
Fijn dat je er bent.
Dank je. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen en deze beginvraag stel ik aan iedere gast. Wat betekent het voor jou om te leven vanuit je hart?
Mijn hart stuurt mij naar mijn verlangen. Ik zeg altijd, je hoofd geeft heel veel mogelijkheden, mm-hmm. maar geeft geen keuze, geeft geen focus. Mm. En mijn leermeester Wiebe Veenbaas zei altijd, het hart focust. Dus als je richting nodig hebt waar je heen wil met je leven, luister naar je hart.
Hmm. Ja, en hoe doe je dat dan, hè? Het luisteren naar je hart?
Ja.
Dus hoe maak jij dat concreet?
Door er aandacht aan te geven. Muziek is voor mij heel belangrijk. Mm-hmm. Uit mijn hoofd, in mijn hart, is muziek voor mij de meest directe weg. Dus ik luister bijvoorbeeld vaak 's ochtends voordat ik een dag start, luister ik naar muziek die me raakt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld muziek die verbonden is aan mijn moeder. Mm. Mijn moeder was ook heel muzikaal.
Oh, ja.
Dan komt de ontroering, dan komt ook de ontspanning en alle hectiek van het dagelijkse. Mm-hmm. En dan echt zo'n moment van, oh ja,
uitademen.
Ja. En mijn geraaktheid meenemen door de dag.
Hmm. Ja, mooi. En wat brengt dat je dan, als je geraaktheid meeneemt door de dag heen?
Ik hoef minder hard te werken.
Hmm.
Dus ja, als ik het niet doe, dan loop ik vaker vast met cliënten of met koppels. Ik werk natuurlijk op zo'n laag van gevoel. Mm-hmm. Eigenlijk doe ik de hele dag door niks anders dan mensen uitnodigen om uit hun hoofd naar hun gevoel te gaan en te ervaren wat is er nou echt. En als ik voorga op zo'n dag, door mijn eigen practice, zoals met muziek, dan gaat het op een dag veel meer vanzelf, veel meer in flow.
Mm. Het is meer een verbinding ook.
Meer verbinding. Ik ben er zelf meer bij met mijn eigen kwetsbaarheid.
Oh ja, hoe mooi hoe je dat woorden geeft.
Ja.
Hey, en ik heb in voorbereiding van deze dag natuurlijk wel even op je website gekeken en daar staat ook een deel van jouw achtergrond. En wat me opviel, voordat je bij Phoenix ging trainen, heb je veel in de bedrijfswereld gezeten. Hè? Of in de consultancy, KPMG zag ik staan, zo nog een paar dingen.
Ja, Twijstra Gudde. Ja.
Ja, en dat maakte me even nieuwsgierig naar hoe kom je nou van zo'n omgeving naar Phoenix? Hoe gaat die overstap? Dus ja. Misschien wil je iets vertellen over, dat is een tweeledige vraag bedenk ik me, nu die in mijn hoofd opkomt, want ik wilde je vragen van, dus wat is eigenlijk jouw pad dan geweest naar persoonlijke ontwikkeling? Maar dat begon waarschijnlijk al eerder dan het stukje, hè, de overstap van bedrijfsleven naar Phoenix.
Ja, zeker. In het werken als consultant werd ik natuurlijk ook steeds meer geconfronteerd met je bent je eigen instrument.
Hmm.
En daar ben ik veel trainingen gaan doen. Ook het lichaamswerk, daar was ik al vroeg bij, 26.
Ja.
Eigenlijk gekoppeld aan op zoek gaan naar mijn vader. En dat lichaamswerk heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten.
Nee. Dus misschien als je wat je daarover kwijt wil, hè? Dat hoeft niet. Maar misschien voor luisteraars ook fijn om een beetje een beeld te krijgen van hoe begon nou jouw pad naar jezelf ontdekken. Hè? Je hebt ook op je website staan, het pad naar jezelf hoeft niet alleen.
Ja.
Mooi. Maar hoe is jouw reis begonnen? Wil je daar wat over zeggen?
Nou, ik was Delft student. De ingenieursopleiding, werktuigbouwkunde. Dus er werd veel gevraagd van mijn cognitie. En ik had al 15 jaar geen contact met mijn vader. Dus ik draaide vast. Vooral op het vlak van relaties en wat ik voelde. Want ja, ik kon eigenlijk heel slecht voelen. Dat was mijn overlevingsmechanisme. Ja, ook door het geen contact hebben met een vader. Ja, weet je, hoe moet je daarmee dealen als jochie?
Ja, want je vader is weggegaan toen jij hoe oud was?
Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 was. En toen ik 11 was, ja, toen ging dat contact dermate slecht. Mijn vader ging ook over de wereld reizen. Toen heeft hij eigenlijk het contact verbroken. Nou, dat is niet,
pijnlijk.
Ja, dat is niet goed voor een jochie.
Nee.
Dus mijn antwoord was, nou, dan zet ik de deur dicht naar jou. En dan zul je ook nooit met mijn vader zijn.
Ja.
Dan hoefde ik ook niet te voelen dat ik hem zo miste. En dat heeft me heel goed gediend. Dus daardoor ben ik gewoon door kunnen gaan.
Ja.
Maar ja, ik kan nu al voelen, daaronder zit echt een heel groot verdriet. En ergens blijft dat ook wel. Dus toen ik aan het studeren was en alles eigenlijk vastliep, heb ik een ongeluk gehad. Ben ik op mijn oor terechtgekomen, een gehoorbeschadiging en een gebroken pols. En toen werd ik wakker.
Okay.
Maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En ik hoor alles maar het verhaal
dus
van mijn moeder.
Je lag in het ziekenhuis? Of waar lag je?
Nee, ja,
niet?
Ik ben wel in het ziekenhuis geweest. Ik ben toen naar mijn moeder thuis gegaan om wat bij te komen. En nou ja, ook wel me wat laten verzorgen. En toen kwam eigenlijk het besef van, dat is ook zo'n mooi boek, hè, Dansen in Moeders Spiegel. Ik hoor altijd het verhaal van mijn moeder. En degene die ik het meeste mis is mijn vader.
Ja.
Dus ik voelde toen, ik moet naar die man toe. Ik moet weten waar die is. Hij woonde dus gewoon in Nederland. Op Centrum Van Woude, Lage Vuursche. En ik ben hem gaan opzoeken. En ik zeg altijd, mijn vader speelde goeroe.
Ja.
En niet onverdienstelijk. Dus ik wist niet wat ik zag. Mm. Hij had allerlei commune met allerlei volgelingen. Zo noem ik het dan maar. Dat was ook wel een beetje zo. En ik dacht, wat is dit voor een vent?
Maar ja, en dat eerste contact, hoe was dat?
Ja, dat was heel raar. Ik noemde hem ook geen vader. Weet je, die deur zat dicht en dat had wat mij betreft verknald. Dus ik noemde gewoon Ted bij zijn voornaam. En hij gaf dus emotioneel lichaamswerk al een hele tijd. Dus toen dacht ik, ja, als je nou je vader wil leren kennen, dan moet je maar gewoon mee gaan doen met wat hij doet.
Dus was het eigenlijk uit een soort, aanvankelijk hè, uit een soort nieuwsgierigheid naar hem of naar wie hij was of...
Ja, naar wat hij te zeggen had en wat hij te brengen had. Dus ik ben daar in de zomer gaan vertoeven. En heb ik meegedaan met hoe het daar ging. Nou ja, dus dat contrast was natuurlijk gigantisch.
Ja.
Een Delft-student die de hele tijd met zijn hoofd bezig is, komt in een New Age-setting met tarotkaarten en emotioneel lichaamswerk.
Ook geleid door je afwezige vader, dus, als ik het goed begrijp.
Hij was daar absoluut de inspirator. Ja. Dus dat was een enorme overgang. En een thuiskomen.
Ook.
Ja, ook. Want ik voelde, oh, wacht eens even. Dit is de dimensie die ik eigenlijk al de hele tijd mis in mezelf. De spirituele dimensie, het emotionele, het lichaamswerk. Ja, dat had mijn moeder me toch echt niet kunnen meegeven.
Nee.
Dus het... Ja, we zijn op pad gegaan. Ik ben op zijn deur blijven kloppen. Net zolang totdat die open ging. En onze beide deuren zijn ontzettend goed open gegaan. Weet je, we hebben heel goed contact gekregen. Er is één erg dierbaar moment dat hij op een gegeven moment na een jaar of 5 zei... Goh, het maakt toch wel uit dat je mijn zoon bent. Want we hebben gesprekken en die heb ik met niemand. Ik zeg, er wordt er eentje wakker.
Maakt toch wel uit.
Ja. En toen zei hij, dankjewel dat je mij mijn zoon gegeven hebt. Weet je, ja, dat maakte natuurlijk voor mij een cirkel rond. En ik ben hem natuurlijk ook vader gaan noemen. En dus wat ik geleerd heb is, je hebt jezelf plek als zoon te geven ten opzichte van je vader, ten opzichte van je moeder. Ja, en als je vader echt een vader is, dan is dat een stuk makkelijker.
Mm-hmm.
En in mijn geval heb ik van niets naar heel veel kunnen gaan. We hebben 15 prachtige jaren gehad.
Mm. En wat heb jij daarin voor jezelf moeten doen? Hè? Want je zegt, je moet het zelf doen. Hè? Dus je moet jezelf die plek geven.
Ja. Ja.
Hoe heb jij dat dan gedaan? Wat heb je daarin voor jezelf moeten doorwerken of transformeren? Of, hè?
Nou, de eerste stap was natuurlijk mijn trots.
Mm-hmm.
Weet je, als jij weggaat, bekijk het dan maar. En dan moet jij de beweging naar mij maken. Ja, inmiddels heb ik ook een hele hoop systemisch werk geleerd.
Ja.
Dat is niet de wetmatigheid. De wet is kinderen bewegen naar de ouders. En de ouders kunnen wachten. En dat heeft hij ook gedaan. Dus ik moest over mijn eigen trots heen. Zeggen van, nee, je krijgt mij niet meer. En dat ook dat pijnlijke besluit beseffen van, oh, die deur heb ik dus dichtgezet naar jou. Ja. Maar daar heb ik mezelf mee.
Ja.
En met het dat mijn gevoel beschikbaar kwam door dat emotioneel lichaamswerk, kwam ik erachter dat ik de deur dicht hield.
Maar dat had je natuurlijk wel gedaan met een reden.
Ja, ja. Ja.
Dus laten we
om de pijn niet te voelen.
Ja.
Ja. Het is, waarom blokkeren wij in ons lijf? Omdat het zo'n zeer doet.
Hmm.
En dus die jaren lichaamswerk hebben mij heel veel gebracht in het weer kunnen voelen.
Mm.
En kunnen verwoorden, wat voel ik nou?
Mm-hmm.
Toen was nog wel één grote soep. Dus die gevoelens, dat ging wel de hele tijd door elkaar en in een achtbaan. Dus de structuur en de houvast en de ordeningen, die kwamen later. Die kwamen met het systemisch werk.
Oh ja. Mooi.
Ja.
Ja, want ik blijf eventjes een beetje hangen bij dat ik denk van... Wat mooi dat je uiteindelijk ook bij dat inzicht bent gekomen van... God, ik heb ook die deur wel dicht gedaan. Heb je gedaan om de pijn niet te hoeven voelen, om door te kunnen en zo. Dus, hè? Maar er is ook natuurlijk het stuk waar de luisteraars nu denk ik ook wel denken... Ja, maar hij is weggegaan bij jou.
Ja.
Hè? Dus hij is toen jij jong was en hem nodig had als vader zijnde, is hij wel verdwenen.
Ja.
Dus hoe zit het dan met dat stukje verantwoordelijkheid? Hè? Of hoe verhoud je je daartoe? Of hoe hebben jullie daar dan samen...
Ja, ik heb hem natuurlijk, omdat we steeds beter contact kregen, ben ik hem echt het vuur aan de schenen gaan leggen. Ik heb hem echt alles gevraagd. Waarom ben je weggegaan? Waarom heb je hem zo laten zitten? Wilde je eigenlijk wel kinderen?
Mm-hmm.
Dus ik heb op elke vraag heb ik antwoord gekregen.
Mm-hmm.
Dus hij is uiteindelijk wel heel beschikbaar gebleken. En niet dat hij mij vaak belde, want weet je, dat heeft hij geloof ik 5 keer gedaan in die 15 jaar.
Mm.
1 keer om mijn verjaardag, ik wist niet wat me gebeurde. Mm. Dus hij was een hele bijzondere figuur. Hij noemde zich altijd antisociaal.
Mm.
Ja, dus daar moest ik het niet van hebben. Mm. Maar dat hij heeft ook gezegd, weet je, ik had het heel graag anders gedaan.
Mm.
Dus hij leefde met de schepen achter zich verbranden en compleet opnieuw beginnen.
Mm.
En dat heeft hij gewoon een aantal keren gedaan in zijn leven. En naar mij heeft hij gezegd, God, ja, weet je, ik had dat toch wel heel graag anders gedaan.
Mm.
Ja, en dat was mijn manier toen en dat had ik nodig. Maar nu zie ik, ja, het had ook anders gekund. Ik had jullie ook mee kunnen nemen in mijn worstelingen of in mijn... Ja, en daarvan denk ik nu achteraf, nou weet je, ik ben blij dat ik hem niet heb gehad in die jaren dat we geen contact hadden.
Mm.
Dus ik hoor wat hij allemaal heeft doorgemaakt en dat was echt ellendig geweest.
Mm.
Dus dan had ik misschien nog wel zelfs meer last van hem gehad dan profijt. Nou ja.
Ja, allemaal achteraf, hindsight.
Precies. Maar de zingevingsvraag, wat heeft het me nou opgeleverd? Nou ja, ik ben meer vader.
Mm.
Ik ben vader van 4 kinderen.
Mm.
Ik ben vader in elke vezel van mijn lijf.
Mm.
Dus in het gemis aan mijn vader is mijn vaderschap geboren.
Mm.
En ook het werk wat ik met mannen mag doen, hoe ik mannen op het pad naar een vader mag brengen, ja, dat kan ik omdat ik zo'n gemis aan mijn vader met me meedraag. Ik ken elk schakeltje. Van hoe je woest bent op je vader en in elkaar wil slaan, tot hoe je hem mist en hoe je dan weer over je trots heen moet en hoe je moet buigen. Al die schakeltjes zitten helemaal in mijn lijf.
Helemaal doorleefd.
Helemaal doorvrochten. Ja, dus elke man die iets met zijn vader heeft, weet je, kom maar op. Kom maar op. En het mannenwerk is ja, voor mij echt heel veel waard.
Hmm.
Ja.
Ja, want ik zie hem nu ook, hè? Je vertelt erover en het raakt.
Ja.
En als je dat mannenwerk hebt, wat doet het voor jou? Of waarom is het zoveel waard?
Nou, omdat ik was natuurlijk zo'n moederszoon geworden. Hmm. Ik voelde me helemaal niet veilig bij mannen. Die gaan toch weg of die laten toch afweten.
Ja.
Dus het echt me thuis voelen bij de mannen, heb ik moeten leren. Hmm. Nou ja, misschien zit daar ook wel hè, jouw vraag van wat heeft nou jouw overgang gemaakt van consultant naar therapeut. Want een coach is wel echt een ander vak.
Ja.
Nou, in ieder geval, dat mannen, dat is misschien wel een van de belangrijkste schakels geweest. En dus in het werken als consultant kwam ik op een gegeven moment achter dat ik eigenlijk vooral met vrouwelijke opdrachtgevers, vrouwelijke collega's, hè, weet je, af en toe wel een man.
Dat maar, wat je kende en wat veilig was.
Ja, dat wat bekend was, daar werkte ik mee. En dat werd mij toen een keer gevraagd van, goh, valt je dat niet op?
Mm-hmm.
Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar, dat is eigenlijk wel raar. Wil ik dat eigenlijk nog wel? Mm. Nou, mijn verlangen was natuurlijk om met mannen te verbinden.
Yeah.
En in de opleidingen bij Phoenix opleidingen kwam toen de boodschap, goh, zou je niet eens wat meer met mannen willen verbinden? En met mannen mee te lopen. Was overigens ook een goede marketingvraag. Wil je niet een tijdje met een man meelopen? Nou, mijn hart zei natuurlijk meteen ja.
Hmm.
En zo kwam ik bij Phoenix opleidingen terecht. Toen heb ik ook een mannengroep gestart. Nooit gedacht dat dat zo snel ging. Binnen 3 maanden had ik 16 mannen in een kring die allemaal zeiden van ja, wij willen met elkaar verbinden. Wij willen op pad. Hmm. En Morten Jort van Phoenix, die was de begeleider.
Mooi.
Ik ben hem ontzettend dankbaar dat hij ja heeft gezegd.
Hmm.
En die mannengroep bestaat nog steeds.
Dezelfde nog?
Het is wel, ja, er zijn een paar mannen vertrokken, er zijn een paar mannen bijgekomen.
Bijzonder.
Maar we zijn al 16 jaar op weg.
Wauw. Hey, en vanuit je rol als systemisch begeleider ook, hè, kan jij eens wat woorden geven aan wat is nou zo belangrijk aan dat thuiskomen bij je eigen geslacht, zullen we maar even zeggen. Dus voor jouw mannengroepen, voor mij gaat het dan over vrouwen, moederrelatie.
Ja.
Waarom is dat zo wezenlijk? Hè? Dus wat mis je dan, wat heb jij bijvoorbeeld gemist als moederzoon die weinig had met het mannelijke aspect in zichzelf? En wat heeft dat je gegeven nu je er wel verbonden mee bent?
Ja, dit is natuurlijk, je raakt meteen de kern.
Ja, dat is een beetje mijn manco.
Ja. Ja, dus als moederszoon kon ik me heel goed verbinden, inleven, zorgzaam zijn.
Naar de ander toe.
Naar de ander toe.
Oké. Okay.
Dus dat is de vrouwelijke kwaliteit.
Mm-hmm.
Dus beweging creëren, ook met teams, maar ook met, met de ander. Dat was heel lang mijn grootste kracht.
Mm-hmm.
Alleen de makker daarin is dat je weggaat bij jezelf. Dus ik was regelmatig echt helemaal uitgeput of op. Werd ook vaak ziek als het dan vakantie was.
Herkenbaar voor heel veel mensen.
Ja, dus dan ga je zo ver door. Je hebt eigenlijk, ik had niet door dat ik steeds over mijn eigen grenzen ging.
Hmm.
Terwijl het begrenzen en de structuur en dit wel en dit niet en waar hier sta ik voor, dat zijn allemaal mannelijke kwaliteiten. Dat is helemaal mannelijke aspect.
Schone zwaard energie.
Ja. Dus het schone zwaard is, en het snijdt in mijn hart, en het snijdt naar de ander. Mm-hmm. Dit was overigens ook precies de vraag waarmee ik mijn eerste opstelling bij Wiebe Veenbaas ging doen. Ik vroeg van, als consultant, dan moet ik soms slecht nieuws brengen. En dat vind ik zo lastig.
Ah ja.
Dus dan doe ik een cadeaupapiertje omheen en een strik. En dan probeer ik het nog over te brengen, maar dan is het eigenlijk al bekeken.
Hmm.
En toen vroeg hij dus, ben je moederszoon? Ik zei, ja, zie je het aan me? Ik zei, ja, ik zie het aan je.
Hmm.
Oh, ik zei, nou ja, hè, ik ben met mijn moeder opgegroeid en mijn vader was er niet. Oké. En toen vroeg hij, wat is nou het grote verdriet van je moeder?
Hmm.
Zei ik, nou, de scheiding met mijn vader. Daar was ze echt kapot van.
Hmm.
En toen was een derde vraag, maar wat was nou het grote verdriet in haar jeugd? Hm. En ik vond het echt zo bijzonder. Ik dacht, jeetje, dit is een man die echt meteen bof naar de diepere laag gaat. Hm. En er zat dus een groep van 14 mensen die waren gekomen om die avond te representeren. En dus een paar mensen met een vraag. Ja, en nou ja, die eerste systemische opstelling, ik kan hem voor je uittekenen.
Ik weet nog precies. Er zat, graag.
Ja, dus er zat één vrouw tussen met opgestoken haar, net als mijn moeder. Mm. Nou, toen die vroeg van, kies iemand voor je moeder? Ja, dat was meteen helder. En zei, ja, graag. En iemand voor mijn vader. Nou, en nog een aantal dingen. En toen zetten die twee mensen neer. En die keken naar elkaar op een manier met heel veel liefde. Dus toen had ik het eerste cadeau al te pakken. Ik dacht, oh ja, dat is waar ook. Mijn ouders waren gek op elkaar. Mm. Dat was ik natuurlijk vergeten inmiddels, door alles wat er gebeurd was. Maar dat was... En dat is dus heel bijzonder. Dat zijn twee wildvreemde mensen die heel weinig van mijn verhaal kennen. En die gaan staan en op de een of andere manier in de energie en wat ze zeggen. En ja, er ontstaat een tableau vivant wat mij enorm raakt. Mm. Wat gewoon klopt.
Ja, het is mooi om daar misschien even heel kort, hè, voor de mensen die systemisch werk niet kennen, even zeggen hoe dat werkt. Hè? Dus je zet feitelijk, je komt met een vraag, hè, dus even kijken of verbeter me als ik het niet goed uitleg. Maar je kan naar zo'n avond of middag toekomen met een vraag voor jezelf.
Ja.
En dan zijn daar andere mensen aanwezig en die kies je uit als representant voor mensen in je familie. Waar je iets over te vragen hebt of uit te zoeken hebt.
Ja, of voor je hart, voor je verlangen, voor je boosheid.
Ja.
Je kunt het zo gek niet noemen of je kunt het wel opstellen in de ruimte. En er ontstaat dus een intuïtief veld dat voorbij de cognitie gaat. Dus blijkbaar als je mensen vraagt, wil jij staan voor iets wat belangrijk voor me is? En mensen zeggen daar ja op, dan hebben ze in hun cognitie heel weinig houvast. Want er is gewoon bijna niks verteld. En hun intuïtie komt volledig beschikbaar. Mm-hmm. En dat is echt magisch. Dat is echt heel bijzonder. Die vrouw die daar toen stond, kreeg de uitdrukking van mijn moeder. En de uitstraling van mijn moeder. En af en toe worden er zelfs dingen gezegd door een representant, wat letterlijk een zinnetje, wat een ouder dan heel vaak zegt. Waarbij je denkt, maar hoe kan je dat nou weten? Ja, ik wist het niet. Ja. Het kwam gewoon in me op.
Ja, mooi. En wat ik er ook echt vaak zo magisch aan vind, is dat het dus ook heel erg voelbaar maakt. Dat dat thema's of vraagstukken vaak zoveel verder gaan dan jijzelf. Zeg maar, dus dat het in je systeem, in je familie, in je hele achtergrond, dat daar dingen spelen vaak die jou in het nu nog beïnvloeden.
Ja, enorm. Dus ik dacht ook, het grote verdriet van mijn moeder, dat is de relatie met mijn vader en de breuk daarin.
Mm. Maar het bleek dieper te gaan dan dat.
En Wiebe zegt meteen, ja, maar wat is er in haar jeugd gebeurd?
Hmm.
En het antwoord daarop is, mijn moeder heeft een oorlogsverleden, een oorlogstrauma. Haar Joodse grootouders zijn op het einde van de oorlog op de trein gezet en niet meer teruggekomen.
Hmm.
En dat heeft hij ook toen op een gegeven moment neergelegd door mensen op de grond neer te leggen. En zeggen, dit is jouw familie, dit is jouw Joodse familie. Nou ja, en deze vrouw begon onbedaarlijk te huilen.
Hmm.
Ja, kan weer voelen.
Ja, want wat deed dat toen in jou?
Ik zag voor het eerst, dit klopt. Ik had wel wat stoere verhalen van mijn moeder over de oorlog gehoord. Maar nooit het echte grote verdriet. Dat kon ze toen helemaal niet tonen.
Dus en was jij dat gaan dragen?
In ieder geval iets gaan doen, want toen realiseerde ik me dat ik... oh man, wat heb je lekker gekookt. Toen was ik 4. En toen was de relatie tussen mijn ouders was helemaal prima. Weet je, daar was nog heel weinig aan de hand.
Hmm.
Dus ik was haar al aan het voeden met complimentjes en haar in de goede stand te krijgen voor
zodat
haar
ze
aan het zorgen.
Zou voelen.
Zodat ze zich beter zou voelen.
Want dat is wat we doen als kinderen. Hè? Ook wel goed om even woorden te geven, toch? Dat
ja,
we vaak
absoluut.
Vanuit liefde voor onze ouders willen zorgen. En hè, ook op datzelfde intuïtieve manier, want cognitief kan een kind van 4 dat helemaal niet bedenken. Hè?
Nee.
Maar je voelt aan wat er nodig is. Hè? En dat ga je dan doen.
Ja, je komt als het ware op een soort lege plek in het systeem.
Ja.
En daar sta je dan.
Mm-hmm.
En van daaruit ga je bijdragen.
Ja.
Of bliksem afleiden.
Ja.
Of er tegenin. Hè, maar dus allerlei instinctieve impulsen.
Ja, en die rollen die we dan aannemen, vaak nemen we dat gewoon mee als volwassenen en zijn we daar helemaal niet bewust van, hè? Klopt dat?
Ja, zeker. Zeker. Dit wil dat voor de ander zorgen, een soort van tegen beter weten in. Mm-hmm. Ja, dat is altijd mijn eerste beweging. Mm. Totdat je hem zodanig doorhebt dat je denkt, oh, daar ga ik weer. En dan komt er een soort ruimte van, oh, wacht eens even, is dit nu de beste beweging of is er ook een andere beweging mogelijk?
Ja.
Dan komt er een tweede beweging. Maar dat, ja, dat...
Die meer gaat over wie je zelf bent, misschien, hè? Los van die rol die je dan op je hebt.
Nou ja, in mijn geval is het natuurlijk heel erg voor de ander zijn.
Ja.
En nee, ik moet ook egoïstisch kunnen zijn. Mm-hmm. Nee, nu ik.
Ja.
Ja. Dus ik was ontzettend opgelucht naar die eerste opstelling. Mm. En ik wist meteen, dit is mijn vak, dit wordt mijn toekomst. Mm-hmm. Waar kan ik tekenen bij het kruisje? Ja. Nou ja, dat wist Wiebe heel goed te begeleiden. Ja. Kom maar opleidingen doen bij ons.
Ja.
En dat de pijn laten bij de ander, of eigenlijk de emotie of de gevoelens laten bij de ander. Mm-hmm. Ja, daar ben ik nog wel een tijdje mee aan het stoeien geweest. Hmm. Maar daar heeft het systemisch werken en alle opleidingen die ik bij Phoenix heb gedaan ontzettend aan bijgedragen.
Hmm.
En de mannen.
Ja.
Ja, want mannen die zich bij mannen thuis voelen en daar hun basisgrond nemen, ja, die worden minder verleid door heel erg steeds naar de ander te gaan.
Hmm. En... Zou je eens wat willen vertellen over wat doe je dan in zo'n mannengroep? Hè, voor mensen die luisteren, die zich daar een beeld bij proberen te vormen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doen jullie met elkaar?
Nou, er zijn doorlopende mannengroepen. Mm-hmm. En er zijn mannenworkshops. En dat is wel een verschil. De doorlopende mannengroep, die gaan dus een commitment aan met elkaar voor echt langere tijd. En elk jaar besluit je of dat je doorgaat of dat je misschien toch stopt. En de lege plekken worden weer door anderen ingenomen. Inmiddels zijn er 9 van dat soort doorlopende mannengroepen. Ja, en die gaan natuurlijk een heel groepsproces door met elkaar. Dus dat is wel een uitdaging om te begeleiden.
Mm.
Dat vraagt veel.
Mm. Dat mensen ook diep gaan.
Ja, de honger om met elkaar naar de laag te gaan waar het echt over gaat, is enorm. Mm. Dat is natuurlijk wat mannen niet zo snel met elkaar doen. Een beetje stoer en grappen maken, dat kunnen we goed met elkaar. Maar echt naar where you fuck up in life, mm-hmm. Ja, dat vinden wij niet zo makkelijk.
Nee.
En dat is wel de bedoeling.
Ja, en waarom is dat de bedoeling?
Nou, omdat dat helpt ons mannen verder. En dan vooral naar elkaar. Dus tevoorschijn komen van, hey mannen, ik heb iets met jullie te delen, want dit heb ik niet zo handig aangepakt. Of hier doe ik dingen niet slim of niet handig. Ja, dan ontstaat er een kwetsbaarheid. Mm. Waar mannen heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Heel veel steun kunnen geven. En ook scherp kunnen zijn. Van, hey, stop eens even met je bullshit. Waar gaat dit nou over?
Mm.
En dat is wel wat mannen eigenlijk nodig hebben.
Mm.
Om sterker te zijn, krachtiger te staan en om te groeien. En wat ik heel bijzonder heb ervaren is dat als er zo'n intimiteit ontstaat bij mannen, en dan vooral in de groep, dan wordt er iets gevoed wat wij denken dat we bij vrouwen nodig hebben.
Namelijk?
Maar wat zich bij vrouwen niet laat halen. Dus wij zoeken vaak intimiteit bij vrouwen, bij onze geliefden, om een bepaald... gevoel in ons hart gevoed te krijgen.
En wat is dat bepaalde gevoel?
Nou, om gezien te worden en erkend te worden en oké gevonden te worden.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk.
Mm-hmm. Voor vrouwen ook hoor, trouwens.
Ja.
Even.
Ja. Maar en dat is natuurlijk ook belangrijk dat je dat door je partner krijgt, maar er is ook ergens een stukje wat niet kan. Want je bent niet van hetzelfde geslacht.
En wat maakt dat uit? Ik volg je, maar voor de helderheid.
Als ik gezien word in een stuk wat ik lastig vind.
Mm-hmm.
Als mijn partner dat oké vindt. Nou, dat is al heel belangrijk. Hè? Dat is heel fijn. Oké, gelukkig. Ik heb er geen oordeel op. Of ik word er niet door weggestuurd. Mm-hmm.
Geen afwijzing.
Geen afwijzing. Hè? Accepteert het.
Mm-hmm.
Dus dat is al heel prettig. Maar als het iets is wat alle mannen hebben, of hè, bijvoorbeeld, hè, dus wat mannen nu eenmaal maakt dat mannen zoiets hebben, ja, dan komt er eigenlijk pas echt rust. Mm. Dan komt de ontspanning van, oh, dus ik ben niet de enige die dit heeft. Mm. Dit is oké. Mm. Dan komt er een ontspanning en een steun in mijn basis.
Omdat we ons allemaal in die basis spiegelen aan hetzelfde geslacht.
Ja. Ja. En vooral als het in relaties robbelt. Mm-hmm. Ja, dan hebben mannen mannen nodig en vrouwen vrouwen nodig. En dus even niet hetero, hè? Dus niet seksistisch. Maar ja, je hebt nou eenmaal een mannelijke basis als je man bent. En je hebt een vrouwelijke basis als je vrouw bent.
Als een soort blauwdruk voor wie je bent.
Ja, als je er zo in zit. Hè? Dus tenzij je echt voelt, ik ben als man meer een vrouw of ik ben als vrouw meer een man. Hè? Dan is het wel echt anders.
Dan is het wel
anders.
Even anders, ja.
Maar dan, nou ja.
Hey, mooi bruggetje naar dat fantastische filmpje wat je hebt gemaakt. Of laten maken. even kort, ik zal hem trouwens ook, staat een link sowieso onder deze podcastaflevering naar jouw website waar dat filmpje ook op te zien is. Maar in het kort laat dat dus precies zien waar het meestal misgaat in relaties, hè, op dit punt. Klopt dat?
Ja.
Mm-hmm.
Ja,
dus wil je daar wat over zeggen?
Ik heb gezocht naar een manier om de, wat mij betreft, de kern van systemisch werken in relaties te over te brengen. Gewoon kort en krachtig. En ook heel erg vanuit het hart. En nou ja, een van de grootste klachten is natuurlijk dat vrouwen vaak zeggen, ja, ik mis de intimiteit. Mm. En dat mannen zeggen, ik mis de seksualiteit. Mm. En ja, soms is het andersom, hè? Maar ik praat even een beetje zwart-wit in de klassieke termen. En intimiteit is verbinden vanuit het hart. Mm. Is delen hoe het echt met je gaat en in geïnteresseerd zijn en de ander toelaten. Dus elkaar ontmoeten op de grens van jouw verhaal raakt mij of jij überhaupt je raakt mij, je laten raken. Dus dat is het hele gebied van het hart, van de intimiteit.
Ja.
Dat is dus ook de vrouwelijke kracht. En de mannelijke kracht is van het bekken, van de potentie en het vuur en de passie en hier ga ik voor. En
richting.
En geeft richting, precies. Ja, en creëert. Ja, en in dat filmpje zie je dus dat zij zich afgewezen voelt op haar intimiteit. En hij zich vervolgens dan afgewezen voelt door haar op zijn seksualiteit. Ja, en wat doe je dan?
En dan mis je de verbinding met elkaar.
Dan raak je uiteindelijk de verbinding kwijt.
Ja. Ja. En wat ik ook heel mooi in dat filmpje vind, is dat je ook gewoon gelijk laat zien wat er voor nodig is om dat te helen en weer terug te komen bij elkaar.
Ja.
En dat raakt wat je net zei, hè? De man heeft daar de mannen voor nodig, de vrouw heeft daar de vrouwen voor nodig.
Ja, en vooral de mannenlijn, dus de connectie met je bron, met je vader, met je opa enzovoorts. En dan de vrouwen met moeder en oma. Mm-hmm. En daar kun je dus best veel in doen.
Mm.
Maar ja, het doet ook zeer. Er zit altijd gemis.
Ja.
Er zit altijd gemis.
Hey, en hoe zit dat dan, niet om het ingewikkelder te maken, hè, maar dat is gewoon wat er nu even bij mij opkomt. Dat ik denk van, oké, dit is inderdaad heel typisch. Hè, de vrouw mist intimiteit, de man mist seksualiteit. Maar gaat dat niet meer over mannelijke en vrouwelijke energetische principes? Ga je het ook bedoelen? Want hoe zit het dan met de vrouw waar ik bijvoorbeeld zelf mezelf meer in herken? Volgens mij ben ik, heb ik als overlevingsrol vooral heel erg mijn mannelijke energie ontwikkeld.
Ja. Ja.
Hè? En dan heb ik nog steeds iets te doen in mijn vrouwenlijn. Ik bedoel, juist en vooral. Maar ik voor mezelf heb bijvoorbeeld juist heel erg dat stukje van intimiteit en moeten verbinden en openen en kwetsbaar worden. Hè? En dat soort stukken heb ik echt aan moeten werken. Dat is nog steeds wel een dingetje.
Eigenlijk zitten we hier als moeders zoon ontmoet vaders dochter.
Precies.
He, want vaders dochters,
zo ongeveer.
Die kunnen gewoon goed met die mannelijke energie.
Ja.
En brengt ook heel veel.
Zeker in deze cultuur. In deze samenleving.
Ja,
waar dat
vrouwen
ontzettend
moeten
gewaardeerd wordt.
Vrouwen moeten hun mannetje staan.
Ja.
Maar ja, het is ook een vervorming.
Absoluut. Zeker een vervorming.
Want je wil graag ook een soort van die mannelijke energie kunnen loslaten.
Ja.
En helemaal kunnen zakken in het vrouwelijke.
Ja, want hè, voor mij was ook, dat mannelijke, dat brengt inderdaad heel veel. Want ik stam dus van alles uit de grond.
Ja, prachtig.
Hè, dat goed weten wat je wil en zo, een floep. En ondertussen kan het nog wel eens, hè, dan mist het nog wel eens de echte verbinding met de ander.
Ja.
En met mezelf trouwens. Hè. Dus het heeft tot gevolg dat ik nog wel eens over mijn eigen grenzen heen ga. Zodat ik niet zo goed voel, ben ik nou eigenlijk moe of... de zelfzorg daarin. Dus een burn-out had 2 keer meegemaakt in mijn 30er jaren, zeg maar, dat stuk.
Ja.
Maar ook het durven openen van mijn hart. Hè, dus het zachter worden en het kwetsbaar worden en werkelijk verbinding ervaren met anderen.
Dat is de uitdaging.
Ja.
Ja.
Hè, dus veel werk op gedaan en het blijft gewoon toch ook wel een ding. Denk maar zo prachtig in dat systemisch en dat het zo'n energetisch veld is ook, hè, wat je daar zo bij kan helpen.
Ja.
Om dat te doen.
Het is wel goed dat je burn-out aanhaalt. Dus ik heb geleerd dat burn-out 2 dingen kan betekenen. De eerste is, je wordt niet gesteund door de ouder van het eigen geslacht.
Ja.
Hè, dus je gaat eigenlijk te ver over je eigen grenzen, omdat je je rugdekking mist.
Ja.
Nou, dat is dan heel herkenbaar.
Ja.
Of er speelt een niet genomen rouw.
Oh, ja?
Dus er speelt verlies of er speelt rouw in het systeem wat niet verwerkt is, waardoor je dat steeds met je meedraagt. En dat wordt doorgegeven door de generaties.
Oh, ja.
En dat onverwerkte stuk, dat kost heel veel energie. Okay. En daar loop je dus dan op leeg.
Oh, ja.
Nou ja, en deze 2 zinnetjes, hè, dat is zo behulpzaam in dit vak. Omdat je... Ja, als dit ter sprake komt.
Als je die 2 weet, dan...
Die twee weet, heb je meteen...
Dus 1 van de 2.
ja, of zelfs allebei.
Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Ja.
Nou, mooi, ik zat net in de auto naar jou toe. Was ik aan het luisteren op een aflevering van de Oersterk podcast trouwens. En die ging heel mooi over de polyvagaaltheorie. En hoe we in ons zenuwstelsel ook dat ontwikkelen. Hè? Dus... Dat was voor mij, viel daar een soort kwartje van hoe dat werkt met dingen als rouw die wordt doorgegeven over generaties heen. Dat een kind dat al inneemt aan de gelaatsuitdrukking van moeder. Zeg maar, hè? Dus dat is zo'n onbewust proces eigenlijk, wat echt helemaal in je zenuwstelsel vastzit.
Nee, ongelooflijk. Ik heb er echt niks over te zeggen.
Echt, hè?
Ja.
Maar je kan het je wel bewust worden.
Ja. Ja, en vanaf het moment dat je... Hè, dus ook met die mannelijke en die vrouwelijke energieën... Ja, mensen die hier als koppel komen en ik vertel dit, de schillen vallen van hun ogen.
Ja.
Echt wakker worden in, oh jeetje, ja, ik heb wel heel veel, de man, ik heb wel veel vrouwelijke energie. En de vrouw ook, ik heb wel veel mannelijke energie. En die vervorming die dan, dus als de vrouw veel mannelijkheid leeft en de man veel vrouwelijkheid of veel zorgzaamheid, ontstaat er uiteindelijk een vervorming in de relatie. Zij wordt wat kritisch naar hem en wat scherp. Van, hé, waar ben je nou? Hè? Ga eens staan, man. Waar zijn je kloten? Nou, ding, 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 ding. Ja, waardoor hij nog steeds meer zo, oh shit, ik ben niet goed genoeg en wat moet ik dan?
Ja.
Dus dat werkte volledig averechts. En hij wordt een soort, een beetje een jochie die goedkeuring vraagt. En die wordt klemerig wordt. Nou ja, dat is natuurlijk, dat haakt volledig op elkaar.
Geen fijne combinatie.
Nee, en de aantrekkingskracht gaat al helemaal eruit.
Ja.
Ja. Nou ja, en dan alleen al dat inzicht van... Hey, we zitten ergens in de vervorming en dit wordt niet beter.
Ja, daar kan je elkaar dus ook niet uitkrijgen. Hè? Want soms denk ik, nou, dan gaan we naar relatietherapie. Hè? Dan gaan we erover praten. En bijvoorbeeld iets als EFT vind ik wel een hele mooie vorm van... met elkaar ook kijken naar wat speelt er nou in die dynamiek.
Ja.
Maar als hier de wond ligt, of het gemis ligt, voor oorspronkelijke pijn, dan heb je daar dus eigenlijk niet elkaar voor nodig. Uiteindelijk wel natuurlijk, maar terug naar je eigen achtergrond.
Ja.
Nee, in de bedding bij je eigen geslacht vaak.
Ja, ja, dus dan heeft het ook nodig dat er eerst gewerkt wordt aan het eigen stuk.
Ja.
Dat zeggen we ook vaak. Van, weet je, jullie hebben elkaar niet zo heel veel te bieden, want je zit in een verstrikking.
Ja.
Dus doe eerst eens je eigen stuk. En dan gaan de mannen opzoeken en de vrouwen gaat vrouwen opzoeken. Ja. Om die energie wat meer in balans te krijgen en dat oude stuk te helen. Dat is ook in het filmpje zo heel duidelijk.
Ja.
He, dus hij richt zich naar de mannen, komt daar thuis en zij richt zich naar de vrouwen.
Dat doet me weer zo denken aan hoe we dat ook in onze cultuur met elkaar niet goed geregeld hebben. Want bij inheemse stammen is dit stuk natuurlijk aanwezig.
Ja.
Ja. Hè, daar groeien meisjes ook op bij oudere vrouwen. Hè? Dus niet alleen moeder, want het kan dan zijn dat die ene relatie misschien al of niet functioneel is. Maar er zijn er nog 10 andere vrouwen waar je aan kan spiegelen en waar je bedding bij kan vinden. Terwijl hier, hè, het zo dat vaak dat nucleaire gezin is met maar 2 ouders. Dus hè, als het gaat over aan wie ga ik me nou spiegelen, aan wie ga ik hechten, heb je vaak maar 1 keuze, dus je moeder. Ja. En als die om wat voor reden dan ook niet helemaal in staat is om die bedding te bieden, ja, dan ben je de sjaak.
Ja. Ja. Ja, dus in ons...
Het is ook echt een cultureel ding.
In ons individualisme zijn we ontzettend veel kwijtgeraakt.
Echt, hè? Dat vind ik heel mooi aan die mannengroep die ook doorgaat. Het is bijna een soort stamverband wat je gewoon zelf weer creëert of zo. Tenminste, dat komt nu zo...
Je haalt me de woorden uit de mond. Dus dit is precies wat ik me op een gegeven moment ben gaan realiseren. Ja. Het lijkt wel of we een oeroud principe in ere hebben hersteld.
Een soort natuurwet ook eigenlijk.
Ja, eigenlijk. Ja. 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 Er is ook een van onze mannen, Anatosh, is een prachtige artiest die mooie schilderijen maakt. Heel kundig. Die heeft ook... Als afscheid van Morten. Morten is heel lang begeleider geweest. Mm-hmm. Op een gegeven moment zijn we een soort van uit huis gegaan. Hè? Heeft hij ons uitgezwaaid van, nou, ga maar op kamers. Prachtig. En heeft hij een schilderij gemaakt met mannen rond het vuur.
Prachtig.
Tussen de bomen, met de sterren. Mm. En dat oerprincipe, dat is eigenlijk wat we weer hebben teruggevonden.
Mm.
En wat heel, heel rijk is.
Ik kan me voorstellen, wat mooi.
Ja.
Gaaf.
Nou, met een workshop... is het een beetje anders, hè? Want dan komen de mannen echt iets halen.
Ja.
Maar dit oerprincipe van mannen die met elkaar verbinden, dat zit daar natuurlijk ook in.
Ja.
En dan is het veel lichaamswerk, veel bereidheid om voorbij de schaamte aan te geven waar je tegenaan loopt.
Mm-hmm.
Zeker als het gaat over het thema seksualiteit.
Ja.
Vinden mannen dat vaak heel eng. Totdat het er is en het de kwetsbaarheid ontstaat, dan is het ineens heel natuurlijk. Mm. Van, we zijn allemaal aan het zoeken en aan het klooien op dat vlak.
Ja, mooi. Hey, en met alle kennis die jij inmiddels hebt, hè, je hebt zelf al van alles gedaan, niet alleen in je eigen proces, maar je werkt natuurlijk ook met heel veel mensen op hun stukken. Op welke manier kom je je eigen thema nou vandaag de dag nog tegen?
Ja, elke dag.
Ja? Hoe dan?
Ik vertel ook veel... over waar ik dan tegenaan loop.
Mm-hmm.
En, dus ik ben nu 25 jaar getrouwd. Wat op zich een overwinning is, want we zijn allebei uit gescheiden ouders. En ik kom ook in mijn relatie natuurlijk ook die stukken tegen. Dat als zij dan niet thuisgeeft of er gebeurt iets emotioneels waardoor ze zich afsluit... Ja, dan ben ik ook weer ineens dat jochie die zich alleen voelt en daarmee heeft te dealen. Dus het houdt wat mij betreft nooit op.
Nee.
Je bent er nooit, en gelukkig maar. Gelukkig.
Maar je gaat er ongetwijfeld wel anders mee om dan 25 jaar geleden.
Dat is zeker een feit. Gelukkig wel.
En hoe dan? Hoe is dat anders dan? Dus wat heeft alles wat je tot nu toe hebt gedaan op dat vlakje gebracht? Waardoor je nu op een andere manier in je relatie kan staan?
Ik heb het beter door.
Mm-hmm.
Dus ik ken...
Als het gebeurt.
Ja.
Ja.
Ja. Dus ik ken het paadje door en door. En de hersteltijd. Dus om ergens aangetikt te zijn. En te voelen van dat doet zeer. Of ik trek me weer terug. Of ik word boos of whatever. En daar dan doorheen te gaan.
Mm-hmm.
Die tijd is steeds korter. Maar het gaat niet over, het gaat niet weg.
En gaat het dan vooral over het herkennen, dus het voelen, doorvoelen en dan? Dus hoe kom jij weer terug?
Accepteren.
Mm-hmm.
Ook wel het stuk nemen van, hier is het jongetje weer. Die, dit ken ik, dit is van toen.
Mm-hmm.
Thuisbrengen. Maar er blijven ook wel nieuwe stukken boven komen. Ik bedoel, ik werd vanochtend om 5:30 wakker met een nachtmerrie. En ik denk ineens, welke setting word ik nou weer wakker? Oh, dit is de ontgroening van het studentenkoor. Ja, en dan denk ik van, hè? Dus het is wel, ik vind het een eindeloze tocht. Dit wakker worden, deze bewustwordingsweg.
Mm.
En er blijven ook steeds wel weer dingen zich aandienen.
Ja.
Alleen de zelfzorg, de zelfliefde, die neemt steeds verder toe.
Mm.
Ik ben oké. Okay. Mm. Ik ben oké okay met alles wat er is.
Ja, en fijn dat je dat even woorden geeft. Want die zelfliefde, hè, die zelfzorg. Wat is daar essentie voor nodig, denk je? Dat die dus steeds mag groeien? Is dat die bedding waar we het net over hadden? Of zijn het andere dingen?
Nou, ik denk wel een grotere bedding. Dus we hebben een horizontaal vlak waar we ons van mens tot mens bewegen.
Mm-hmm.
Dus het relationele. Maar we hebben ook een verticale dimensie. Mm-hmm. Waarin we ons tot het grotere verhouden. Dus mm-hmm. moeder aarde en God of mm-hmm. vader zon, geef het een naam. Maar die spirituele dimensie is wat mij betreft wel erg belangrijk als het gaat over de zelfliefde en de acceptatie.
Mm.
Dus ik luister nu naar podcast van Ram Dass.
Mm.
Een man die veel in de wereld van de psychedelics heeft gedaan.
Mm-hmm.
En ja, ik geniet echt. Hij heeft dan ook een hoop humor. Maar hij heeft dus een guru in India gevonden die hem ongelooflijk heeft wakker geschud. En waar hij heel veel heeft gehaald op het spirituele vlak. En ja, ik vind het erg inspirerend hoe hij die dimensie verwoordt. En dan, uit zelfzorg heb ik het saunaatje thuis, twee persoon saunaatje. Dat heb ik op een gegeven moment mezelf gegund. Hè, van, ik heb dit echt nodig. Ik mm-hmm. moet dingen kunnen uitzweten.
Mm-hmm.
En dan zit ik in mijn saunaatje, zit ik naar Ram Dass te luisteren.
Mooi.
Ja, en alles wat er dan aan emotionele haken nog ergens in me zit, ja, dat ontspant. Dat kan ik loslaten.
Mooi.
En tot mezelf komen.
Maar je zegt dus eigenlijk voor dat stukje, ik ben oké, hè? Dus heb je wel nodig dat je je verbonden voelt met het grotere geheel.
Ja, ja.
Heeft dat ook te maken met, hè, als ik die spirituele dimensie voor mezelf omschrijf, ja, ik geef er niet de naam God aan of zoiets, maar meer een energetisch iets of het universum of nou ja, hè, meer een beetje die kant op. Maar daar ga je dus ook voorbij aan je ego-structuur eigenlijk, hè? Als je naar die dimensie toe gaat. Dus dan ga je ook voorbij aan alle overlevingspatronen die je ego heeft bij zich draagt. Ook alle oordelen. Dus niet alleen het oordeel over de ander, maar ook het oordeel over jezelf. Ga je dan aan voorbij op het moment dat je contact maakt met dat stuk?
Dat is in ieder geval wat het brengt.
Ja.
En hoe je dat doet, of de mogelijkheid om daaraan over te geven.
Mm-hmm.
Ja, dat,
meerdere wegen naar Rome.
Meerdere wegen naar Rome, gelukkig maar. Ja.
En het mooie is dat systemische voor mij toch ook wel een weg is, omdat je ook contact maakt met dat veld. Wat mij betreft ergens.
Ja. Je, het stille midden. Of het de universele. Het intuïtieve veld. Nee, ja. Er zijn allerlei woorden voor. En dat systemisch werken werkt alleen als je vanuit dat veld werkt. Want als je vanuit je ego probeert systemisch werken te doen, ja, dan dat gaat helemaal niet.
Nee.
Dan gebeurt er bijzonder weinig.
Ja, en als het wel werkt, dan is het zo'n vlees geworden verbeelding van dat veld bestaat. Hè? Want je zei het net ook zo mooi, ja, die wildvreemde vrouw, die werd mijn moeder.
Ja.
Dus het is een illustratie van dat we met elkaar verbonden zijn.
Ja.
Het is door alle dimensies heen, zeg maar. Want anders zou dat nooit kunnen gebeuren.
Ja, en dat je als begeleider het laat gebeuren.
Mm.
En niet denkt het te moeten weten.
Ja.
Maar juist beweegt naar, oh, ik heb nu geen idee.
Mm-hmm.
Wat zou er nu mogen ontstaan? Of welke vraag moet ik stellen? Of mm-hmm. welk element mist er nu? Je bent eigenlijk voortdurend bezig om je in het mysterie te begeven en het te laten ontstaan. En ja, dat vraagt wel veel overgave aan iets wat groter is dan mm-hmm. je ego of dan dat je mm-hmm. zelf kunt beïnvloeden.
Ja.
Overigens, inmiddels vind ik dat dus heel erg fijn aan dit vak.
Mm.
Ik zeg het ook
niet hoeft te weten.
Ja, ik zeg het ook 's ochtends aan zo'n dag. Ik zeg ook van, nou ja, ik weet niet wat er mag ontstaan, want ik ga er niet over.
Ja.
En dat geeft me nu de permissie om te ontspannen.
Hmm.
En niet te denken van, oh jee, het moet wel allemaal goed gaan.
Mm-hmm.
Want ja, het ontvouwt zich. Laat maar gebeuren. Maar dit heeft wel een paar jaartjes gekost.
Zo zat ik in het begin. Om er zo ontspannen bij te kunnen zitten.
Ja.
En hoe zit dat dan op andere vlakken van je leven? Want ik maak nu misschien een beetje een gekke sprong eventjes. Maar ook gedeeltelijk vanuit mijn eigen ervaring als moeder zijnde. Maar je bent vader van vier
kinderen.
Vier kinderen,
ja.
Twee die al uit huis zijn,
ja,
begreep ik.
En twee oudste zijn aan het studeren. Mijn dochter en mijn zoon. En nog twee lekkere puberdochters in huis.
Aan het puberen nu.
Ontzettend.
En hoe gaat het met je ontspannenheid als vader?
Je wordt heel erg uitgedaagd.
Met twee puberende dochters. Ja, ik vraag het me heel erg af namelijk. Ja. Ook met je eigen achtergrond natuurlijk, hè, op dat stuk.
Ja.
Hoe beleef je dat?
Heel veel spiegels.
Hmm.
Dus, en heel uitdagend. Gisteren een mooi moment dat mijn jongste dochter had ik even met mijn oudste dochter gebracht. Die is daar een dag geweest, toen weer opgehaald op de trein. En die kwam terug met de boodschap ik ga voortaan eerst aangeven wat ik nou nodig heb van jullie. Want ze voelt zich te weinig gezien en gehoord in hoe ze zich eigenlijk voelt. Dus ze zei, ik ga voortaan zeggen wat ik dan van jullie wil. Ik blijk dus te vaak toch met tips en vragen te komen. Ja, therapeut. Dus dan loop ik de therapeut uit te hangen. Nou, daar heeft ze helemaal geen behoefte aan.
Mm.
Dus ze wil kunnen aangeven, ik wil gewoon dat je nu naar me luistert. En dat je zegt hoe rot het is dat ik me zo depressief voel of wat het dan ook is. En dan hoef ik verder niks.
Oh ja.
Nou, toink.
Mooi.
Oké, dankjewel. Ja. Super, super fijn dat ze daar nu mee komt. Maar mijn jongste zit in een heel lastig pakket op dit moment.
Mm.
Het moeilijkste daaraan vind ik dat je als therapeut ook heel graag iets wil betekenen.
Mm.
En dat je eigenlijk zo weinig te zeggen hebt.
Maar vaak misschien ook wel denkt te zien in ieder geval waar het zit? Of heb je dat niet zo?
Ja, ik wil graag meekijken, meezoeken. Mm-hmm. Maar natuurlijk wel steeds vanuit de insteek dat ik iets wil bijdragen. Weet
tuurlijk,
je?
Je wil helpen.
Het moet beter worden.
Ja.
Maar ja, zoals ik daar niet over ga met mijn cliënten, ga ik daar ook niet over met mijn eigen kinderen.
Hmm.
En dat vind ik wel een van de meest pittige klussen als ouder.
Hmm.
Dat je vaak, je staat erbij, je kijkt ernaar, je ziet het, je voelt het, maar je staat nog steeds machteloos.
Hmm.
In directe zin, hè? Dus mijn kinderen hebben stenen en kuilen op een pad. Ze struikelen, ze stoten zich tegen die stenen. Hebben er ontzettend veel pijn aan. En ik ben niet in staat om hun steen van het pad af te halen.
Maar wel om ze te troosten als ze zich er tegenaan stoten.
Ja.
Toch?
Ja.
Wel om er te zijn.
Ja, om er te zijn, precies.
Maar dat maakt uit, hè?
Ja.
Dat ze het dus niet alleen hoeven dragen.
Nee. Nee,
en dat die is heel groot.
En dat ik compassie heb voor dat die stenen lag en dat ze pijn hebben opgelopen aan die steen.
Dat alleen al is zo groot.
Ja, ja.
Maar ik kom bij je terug als ik straks puberende dochters heb, want ik denk echt. Ik merk nu al, maar die van mij zijn 5 en 7, dus dat is een hele andere fase. Maar toch merk ik al, de problemen worden nu al een stuk serieuzer dan toen het baby's waren. En ingewikkelder ook.
Ja.
En wat ik in ieder geval heel erg ervaar, is dat het wel lijkt dat ze me spiegelen steeds op de stukken van mezelf in die leeftijdsfase.
Ja,
dus een stuk van waar zij tegenaan lopen, nu op 5 of 7-jarige leeftijd, raakt bij mij van alles aan uit mijn eigen periode.
Ja.
Nou,
dat is overigens wat ik me laatst weer opnieuw heb gerealiseerd. Daarin kun je wel iets betekenen door daarin naar je eigen herinnering, naar je eigen stuk te gaan.
Ja. En niet van daaruit op hun te blijven reageren.
Precies.
Mm-hmm.
Ja.
Dat vind ik een hele klus.
Ja.
Handen vol aan op het moment.
Ja.
Ja, dus ook steeds wel die vraag van wat is nou van mij?
Ja.
En wat zie ik echt bij hun?
Ja.
Heb je daar nog een tip voor? Wat is daar helpend in?
Nou, als je kind dus aan een steen stoot.
Mm-hmm.
En je kunt je verbinden met je eigen leeftijd toen en je eigen steen.
Mm-hmm.
En daar een stap in zetten. Dan geef je dus eigenlijk een heel groot cadeau. Want als jij je eigen steen wat van het pad kunt leggen, waardoor je meer ruimte en vrijheid krijgt, dan geef je onbewust een groot cadeau aan je kind mee. Want dan zeg je van, hé, die steen die daar nu ligt, die hoeft daar niet altijd te liggen. Je kunt wegen vinden om die steen wat aan de kant te leggen. Mm. Want dat heb ik namelijk nu net ook gedaan. Dus je naar je eigen stuk richten en daar vrijheid in krijgen, is eigenlijk het grootste cadeau wat je kind kunt geven. Mm. En dan hoef je er niet eens iets over te zeggen, want ze krijgen dat toch mee.
Oh ja, mooi.
Maar dat dus ligt dus de verantwoordelijkheid bij de ouder, ligt het bij je eigen stuk.
Dus terug naar mijn eigen 5-jarige, kijken wat er met haar aan de hand is en wat daar nodig was. Daarvoor zorgen.
Ja. 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 En je geeft een groot cadeau.
Hmm.
En ze, ja, je hebt je kinderen te leen. Dus ze gaan het toch op hun eigen manier doen en op hun eigen tempo.
Ja, ik heb ooit iemand wel eens horen zeggen van, hè, ze zijn niet van jou, maar ze gaan door je heen.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Ja, dat steeds weer.
Ja.
In elke leeftijdsfase.
En nog een keer. En nog een keer. Kom maar op. Ja, mooi jullie. Dank je wel.
Ja,
hey, en voor iemand die zit te luisteren en die wel heel erg geïnteresseerd is in dat thema van je eigen systeem eens aankijken. Of je eigen achtergrond, je thematiek daar zou willen doorleven. Waar kunnen ze terecht bij jou? Ik zet sowieso een link naar de workshop. Die je hebt binnenkort ook. Misschien wil je daar even wat over vertellen, want je hebt eind februari een workshop voor stellen, toch?
Ja, dus eindelijk gaat een droom van mij in vervulling, waar ik al een tijdje over droom. Dus ik heb een aanbod voor coaching en voor het systemisch werken, 1-op-1, maar steeds meer ook voor koppels en een mooie relatieworkshop waar we systemisch werken doen. Maar het thema van die intimiteit en seksualiteit en daar de diepere verbinding in, nou, dat is al een 5 jaar een droom voor mij om dat in de wereld te gaan zetten.
Hmm.
En eindelijk is het zover. Dus eind februari ga ik met Marjan. Dat is eigenlijk een try-out, want we gaan samenwerken. En we hebben dat nog niet eerder gedaan op deze manier. De titel is nu de relatieretreat, verbinding in intimiteit en seksualiteit.
Hm.
En er komen allerlei dingen samen, wat mij betreft. Hè, dus lichaamswerk, wat ik dus al heel lang doe. Systemisch werk, maar ook sexual grounding.
Hm.
En sexual grounding is een hele bijzondere manier van werken. Omdat je niet werkt met je eigen ouders, maar je werkt met ideale ouders.
Hm.
Dus in plaats van dat je de weg via het gemis neemt, zoals met systemisch werken altijd aan de hand is. Hè? Je gaat via het gemis, ga je naar de vrijheid of ga je naar naar de verruiming. Ga je met sexual grounding meteen naar wat had je nou als ideale vader of ideale moeder of als ideale ouders graag willen ervaren.
Mm.
En dat op het lijf. Vaak ook in ieder geval bloot en naar de bepaalde leeftijd waar je iets zou willen ervaren.
Mm-hmm.
En dan instrueer je eigenlijk mensen die dan een representant zijn, die instrueer je als, ik zou dit zo graag willen ervaren. En dan neemt je lijf als een spons, neemt dat op. Oh, zo voelt het dus om, een totaal.
Ja.
Weet je, bij mij, ik wist het precies. Ik wist, mijn vader kijkt naar mijn moeder. Ja, dus ik kon ze echt zo neerzetten met elkaar.
Mm-hmm.
Mijn moeder is vooral niet met mij bezig. Mm-hmm. Maar geniet heel erg van de aanwezigheid van mijn ideale vader.
Mm-hmm.
En ik kruip tegen ze aan met mijn rug. Waarbij ik ze allebei kon voelen.
Mm.
En ik had ook mijn ogen dicht. Dus ik kon dat zachte moederlijf en dat harige vaderlijf. Het was echt smullen.
Hmm.
En natuurlijk ook heel emotioneel, omdat ik kon voelen van, die rust die nu mijn ideale ouders aan mij geven, heb ik eigenlijk,
ken je niet.
Misschien van de eerste jaren, maar ik kon het me niet herinneren.
Mm-hmm.
Maar er was altijd onrust bij mij thuis tussen mijn ouders.
Hmm.
Dus dat is echt thuiskomen.
Klinkt prachtig.
Ja.
Tof.
Ja.
Dus iedereen die zich geroepen voelt, kan via de link die bij deze podcast aflevering staat daar meer over lezen. William, heel erg bedankt voor het gesprek.
Jij ook.
Vandaag. Dat is leuk.
Ja, super.
Mooi. Dankjewel.
Je luisterde naar de podcast Van Hoofd naar Hart. Wil je wekelijks tips en inspiratie ontvangen om dichter bij jezelf te komen? Abonneer je dan even via de website www.selenavanapeldoorn.nl/podcast. En dan ontvang je max één keer in de week niet alleen maar bericht over alle nieuwe afleveringen, maar ook mijn blog vol met concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. En vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan via je social media kanalen. Of stuur hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij er iets aan zou kunnen hebben. Zo laten we samen zoveel mogelijk mensen zien dat naar je gevoel luisteren misschien niet altijd even makkelijk is, maar dat het kan. En hoe dan? Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.